Of de scheids nou Dennis Hiechler, Dick van Egmond of Roelof Luyng heet. Of het nou om de KNJB of de UEFA Mafia gaat. Ze zijn per definitie tegen AZ. Toch? Dat zien we wekelijks in het stadion. Maar valt onze frustratie en ons getier ook objectief te onderbouwen? We checken het met Onno Jans, parttime scheidsrechter en, niet geheel objectief dus, fulltime AZ-supporter.
Hup AZ, de bal moet in het net. Al is de rest ook snel, kampioen worden we wel. Hup AZ, de bal moet in het net. We staan niet stevig op de been, maar we nemen er nog een. La 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 la.
Ja, Michael.
Ja, Sander.
Zitten we dan?
Zitten we in Studio Stolp.
Noem jij het Studio Stolp?
Ja, dat heb ik net even bedacht. Ja, we moeten toch een beetje marketing bedrijven.
Ja, want dit is de eerste keer dat we hier zitten. Kan je omschrijven? Ja, als ik om me heen kijk, zie ik sowieso een spliksplinter nieuw behang.
Ja, dat is het enige wat in dit gebouw nieuw is. Nee, we zijn op de plek waar mijn vriendin is geboren en waar haar schoonouders hebben gewoond. Die zijn inmiddels overleden. Haar vader eind vorig jaar. En langzamerhand trekken wij hier naartoe in Castricum. Ja, deze monumentale stolp.
Je zit inderdaad aan de rand van Castricum. Nou, het is voor mij echt 3 minuten fietsen eigenlijk.
Ja, je kan lopend hier naartoe.
Het is wel echt een prachtige plek. Of fijn om een studio hier te hebben.
Ja, nou, studio is een groot woord. Ik wil het niet te veel downplayen, want de mensen zien het natuurlijk niet. Maar nou ja, het is Christa's, mijn vriendin, oude slaapkamer. En het enige wat ik nu heb gedaan is een oude tafel neerzetten, een bureautje. En wat microfoons op de tafel, moet nog een hoop gebeuren, ook qua geluid. Ik hoop dat ik dat in de montage nog een beetje kan compenseren.
Moet je allemaal van die eierdoos op de muur plakken of niet?
Ja, en we hebben ook 3 kippen. Dus we kopen eigenlijk helemaal geen eieren. Dus die moet ik maar inzamelen, eierdoos. Als je volgende keer iets kan meenemen, graag.
Ja, maar je bent nu veel aan het pendelen tussen Haarlem en Castricum.
Nou, dat waren we aan het doen afgelopen maanden. Maar we zijn nu hier aan het proefwonen. Dit is eigenlijk een beetje onze vakantie. We hebben besloten juli, augustus, dat worden de maanden dat we niet terug naar Haarlem gaan, waar we eigenlijk wonen. Om even te kijken hoe het hier bevalt. En ja, we hebben niet echt een zomervakantie.
Bevalt het nou, dat wonen? Ja,
eindelijk geen directe buren. Heb ik nog nooit van mijn leven gehad. Dus dat is wel relaxed. Dat we nu ook niet dat ik me niet opgelaten hoef te voelen dat we 2 luidruchtige bezoekers hebben.
Nee.
Luister, valt tot nu toe reuze mee. Okay, nee, maar het bevalt
dat, ja, ik had altijd zo'n beeld van me dat je dan in de trein zit met een rugzak met een halve pak melk en een aangebroken pakje ham. Maar,
en ook wel menigmaal gewoon misgegrepen dat je de vriezer open doet. Ah shit, ja, brood ligt nog in Haarlem. Maar nee, nu wel een beetje rust. Het voelt al als thuis hier.
Ja, ik zie ook op Strava heel vaak jou toch wel een rondje duinen doen hier al, rennen.
Ja, dat is wel lekker. Ja, binnen 2 kilometer loop je echt door de duinen.
Ja, dus, en jij loopt dat ook steeds sneller, want ik zie al dat je onder de 5 minuten per kilometer bent gedoken.
Ja, maar er zijn nog wel wat hindernissen hoor, want in het duingebied hier liggen nog veel plassen. Dus soms moet ik hem dan nog even stopzetten.
Oké, nou, zullen we naar onze gast? We gaan eerst naar onze gast.
Nee, ik wil nog even 1 ding van jou weten. Want ik ben volop aan het genieten van de zomerstop en mijn verblijf hier. Maar jij bent naar voetbal geweest. Jij hebt zelfs mij nog gevraagd of ik mee wilde naar Nederland-Roemenië. Was wel echt last minute. Maar ik wil toch even weten hoe het was.
Ja, nee, dat was wel bijzonder. Nou, de vorige uitzending zaten we met Frits Wester. Toen was de EK al begonnen, maar ook nog geen flauw idee dat ik zou gaan. En ik kreeg die wedstrijd van tegen Roemenië in München was op dinsdagavond. En in het weekend kreeg ik opeens kaarten aangeboden. Ja, mijn eerste reactie was, nee, ik kan niet hoor, ik sta voor de klas, weet je wel.
Ja.
Maar uiteindelijk viel het toch met wat handig puzzelen en hele lieve collega's. Dezelfde collega's die ervoor zorgden dat ik naar Vaduz kon en naar Anderlecht en zelfs eventueel naar Praag. Ja, kon nu ook naar München, dus ik had ICE gepakt dinsdagochtend samen met Niels. Hoe zeg je dat? Mijn grote AZ-maatje die nu niet meer in Castricum woont. Ook nog onze gast trouwens tegengekomen van vandaag.
Ja, dat was voor onze gast niet de enige wedstrijd van het toernooi. Maar dat mag je zo nog wel even toelichten. Eén ding wil ik nog even kort bespreken. Ik vroeg via de app van, was jij nou degene die jij die steeds inzette, het is stil aan de overkant? En toen antwoordde jij van, nou ja, die vooroordelen over een Nederlandse elftal, dat valt wel mee. Een beetje hetzelfde als de vooroordelen over het AZ-publiek, dat ze met klappertjes zitten. Dus ik ben wel even benieuwd hoe je het hebt beleefd op de tribune.
Ja, hoe omschrijf ik dat? Het zijn toch gewoon een hoop mensen die eigenlijk met dezelfde motivatie erheen gaan als jij en ik zouden gaan. En dat is inderdaad wat meer voetballiefhebber of wat meer gewoon voor de sfeer of het stadion gaan en niet meer voor het clowneske, zeg maar. Ja, je hebt wel nog steeds zo'n hele cult van bedrijfsfeestjes die erheen gaan, weet je wel. Dat zo voelt dat wel een beetje. Maar ja, ik ben ook het leuke daar, vind ik gewoon, ik ook zoveel AZ'ers weer tegengekomen of mensen die uit de Crowntop-wereld kent en zo, weet je wel. Ik heb me echt al vermaakt. Echt geen moment gestoord aan publiek om me heen. Wat jij op de tv hoorde, heb ik denk ik niet meegekregen.
Heb je wel nog links-rechts meegedaan op de snolle balkens? Dat is onvermijdelijk.
Die fanmars begon ook om 10:30 ochtends of zo, dus die heb ik niet gehaald. Okay. Want toen zat ik nog ergens in Düsseldorf, geloof ik. Dat niet. Niels, mijn maatje, probeerde wel af en toe AZ-liedjes in te zingen, omdat we achter onze AZ'ers zagen. Maar toen kreeg hij van mensen achter ons te horen dat hij moest stoppen met de Ajax-liedjes inzetten.
Ajax-liedjes?
Ja, dus die krijgt hij de komende 20 jaar nog te horen van ons natuurlijk. Ja. Zullen we richting onze gast?
Ja, hoog tijd.
Ik ga eerst de openingsvraag stellen. Graag kort en eerlijk antwoorden. Een Europese uiterstrijd van AZ of een wedstrijd van Oranje op een eindtoernooi?
Nou, dat wordt de Europese uiterstrijd van AZ.
Echt? Ook als je Arsenal uit moet vergelijken met Nederland-Turkije in Berlijn?
Ja hoor, AZ gaat voor.
Kijk. En wat weet het grote publiek doorgaans niet over scheidsrechters?
Oei. Dat het toch ook gewoon voetballiefhebbers zijn misschien?
Stelling. De VAR is een aanwinst voor het voetbal.
Dat is een lastige. Daar kan ja en nee. Dus daar wil ik wel op terugkomen als dat mag straks.
Dat mag. Wat is het ergste dat jou als scheidsrechter is overkomen?
Het ergste? Poeh. Nou, ik denk een keer in het begin. Dat ik begon te fluiten. Figo, mijn zoon ging toen altijd mee. Die was nog een jaar of 8, denk ik, of zo. Dat we toen
4 jaar geleden was. Nee. Hij zit hier achter ons. Hij is Figo.
Dat ik toen in rust door een kwade supporter in de kleedkamer bezocht ben. Enige verwensingen naar mijn hoofd heb gekregen.
Alleen verwensingen?
Nou ja, dat ging zelfs naar doodsbedreigingen. Dus,
wat is het ergste dat jou als AZ-supporters overkomen? Dat je de scheids hebt opgezocht in de kleedkamer?
Nee. Het ergste wat mijn AZ-supporter is overkomen... Ja, nee, ik heb alleen maar leuke herinneringen. Dan moet ik al op de teleurstellende wedstrijd afgaan. Maar kan ik niet.
Komend seizoen wil ik dat AZ minimaal?
Ons erg goed gaat vermaken. En als daar een goede notering op de ranglijst volgt, is dat meegenomen. Maar ik vind het belangrijk dat ik mooi voetbal zie, aanvallend voetbal zien. En als we dan zevende worden, oké, dat is dan zo.
Ga je deze zomer op vakantie?
Nee, dat is niet mogelijk. Het wordt van de winter waarschijnlijk alweer.
Wat was de leukste wedstrijd die je ooit in de voorbereiding van een seizoen hebt gezien?
De leukste wedstrijd in de voorbereiding? Ja. Dat is een moeilijke... Nee, die pas ik even.
Volgt jouw zoon je altijd als het om AZ gaat?
Nee, niet altijd. Nee.
UEFA-mafia of West Coast-mafia?
Ja, dat is de West Coast-mafia natuurlijk.
En wat heeft je het meest bezig gehouden op AZ-gebied de afgelopen weken?
De afgelopen weken... niet zo heel erg natuurlijk. Je volgt de transfernieuws en... de afgelopen weken is natuurlijk niet zo heel veel gebeurd. We beginnen weer met de voorbereidingen. En alles moet weer ja, alles komt weer langzaam toe tot het seizoen.
Dat zeg ik ook altijd een beetje, ja. Het is wel een beetje uit tunen, zoals Michael het zou noemen.
Nou ja, jullie hadden allebei Nederlands elftal. Dan wil ik ook nog even van jou horen. Die passie, dat je zoveel wedstrijden hebt meegepakt, is dat incidenteel of pak je wel vaker tijdens zo'n toernooi meerdere wedstrijden mee?
Nou, we proberen meestal wel met de vriendengroepje het Petten toch wel een eindtoernooi te bezoeken. Dat is wel vaak gelukt. Meestal één wedstrijd is het dan. En nu was ik alleen ingelopen bij de KNVB, maar dan heb je maar één kaart. Dus dat is best wel lastig. Ik was ingelopen voor de poolwedstrijden en de finale. Maar ja, er kwamen nog een paar wedstrijdjes bij. Dus ik heb 3 wedstrijden gekeken en er waren toevallig net alle 3 de wedstrijden die we gewonnen hebben. Dus ja.
En waar we het net over hadden, qua publiek. Ben je het eens met Sander? Vond je de voordelen niet?
Ik beleef de wedstrijd van Nederlands elftal totaal anders als een wedstrijd van AZ.
Ja.
Dus dat kan ik totaal niet vergelijken.
Waar zit dat in?
Ja, ik vind de sfeer leuk en het hele gebeuren eromheen en het eindtoernooi en met tegen andere landen spelen en gewoon het hele gebeuren. Dat vind ik heel leuk, maar ja, als we dan verliezen, dan dat is jammer. Maar
wat ik zelfs nog meer had, als je aanwezig bent bij de wedstrijd, heb je ook veel minder, bij zetten we misschien ook een beetje, maar nu viel het me meer op, dat je de impact van het toernooi en van die wedstrijd veel minder door hebt. Als je thuis bent, dan heb je natuurlijk, ja, weet je, dan Oranje speelt. Er is een voorbeschouwing, iedereen spreekt met elkaar af, overal gaat de bittergarnituur aan. En als je er bent, voelt het gewoon als een van de vele wedstrijden die je al gezien hebt, heb je geen eens door dat er zoveel, dat het zo enorm gevolgd wordt eigenlijk. Ik weet niet of jij dat ook zo...
Ja. Het is anders. Het is gewoon anders. Het is absoluut leuk. Maar ja, AZ, daar ben je een fanatieke supporter van. En van het Nederlands elftal, ja. Nee, ik kan me niet als fanatieke supporter van het Nederlands elftal wel benoemen. Het is leuk als ik heen ga. Maar daar blijft het ook wel bij.
En wat was de leukste speelstad tot slot?
Ja, toch Berlijn. Ja, toch wel Berlijn.
Ja, ja. We hebben je uitgenodigd. Niet alleen vanwege je oranje supporterschap.
Je oranje
AZ-supporters. Maar vooral eigenlijk vanwege je scheidsrechtersachtergrond.
Ja, stel jezelf eerst maar even voor, trouwens.
Ja, dat is...
dat is ook makkelijk. Ja. Onno Jans, 53. Ik woon bijna mijn hele leven in Petten. Ik ben ruim 26 jaar al met Sandra. Zoon Vigo, die mee is, van 21, die woont en studeert in Den Haag. Dan heb ik een dochter Lian, die is 18, die werkt bij Defensie. Zo'n beetje.
Ja, bij de militaire organisatie of het tijdschrift?
Nee, ze is infanterist. Die is echt beroepsmilitair.
Okay.
Ja.
Maar goed, het scheidsrechtersbestaan. Kan je omschrijven op welk niveau fluit je, hoe vaak?
Ik heb toevallig afgelopen keer gekeken. Ik heb vorig jaar 30 wedstrijden gefloten. En dan tel ik alles erbij. Dat is, waren vooral wedstrijden in de tweede klas zondag. Er kwamen ook wedstrijden uit de eerste klas dan bij. En bij AZ fluit ik regelmatig oefenwedstrijden. Wedstrijdje op 30 per jaar.
Ja, we zagen je laatst zelfs een oefenwedstrijdje van AZ1 in Weidewormer.
Ja, klopt.
Leiden, ja, de Leidsman.
Die heb ik nou 3 keer gehad, het eerste.
Dus, oh, 3 keer, oké. Okay.
Dat begon voor de coronatijd nog een keer gevraagd of ik een wedstrijdje van onder 16 wou fluiten. Nou ja, dan vragen ze je nog een keer en dan wordt het onder 18. En dan wordt het een keer jong AZ. Die heb ik ook een keer 5-6 gehad nu ondertussen. Ja, en dan vragen ze op een gegeven moment ook voor AZ1. Dus dat is wel leuk natuurlijk.
Ja, vooral leuk of ook ergens spannend of indrukwekkend?
Nee, dat heb ik
of...
niet meer. Nee, de tijd dat ik zenuwachtig was voor een wedstrijd, die ligt al ver achter me. En eigenlijk zijn die mensen wel vrij makkelijk te fluiten. Want ja, die jongens zijn professioneel bezig. En ja, hier en daar alleen Belic moest ik eventjes tot orde roepen. En
hoezo, vanwege een harde overtreding?
Ja, die kreeg even een kleine kortsluiting in zijn hoofd. Die moesten we even toch even een gele kaart tonen. Maar ja. Nee, of 9 van de 10 keer verlopen die wedstrijden.
Praat je er ook bij? Of zegt hij iets bij je tegen?
Jawel, natuurlijk zeg.
Engels.
Ja. dan moet het wel in het Engels. Maar volgens mij hoorde hij helemaal niks, want ze moesten hem vasthouden toen even. Oh. Dus niet naar mij hoor, maar naar de tegenstander, naar een speler van Sparta.
Ik kijk met een schuin oog naar de biertjes die we gaan aanbreken. Maar bij het scheidsrechtersbestaan, hoor er ook nog een soort topsport bestaan bij? Let je erg op toch je fitheid?
Nou, kijk, ik probeer wel fit te blijven, af en toe eens hardlopen. Maar weet je, ik weet ook, ik zal nog een paar jaar gaan fluiten en dan is het voor mij ook wel goed geweest, zeg maar. Dus op deze leeftijd ga je ook niet meer verder omhoog. Een paar leuke wedstrijden. Ik heb na competitiewedstrijden gehad. Dat is altijd leuk. Eigenlijk denk ik er niet heel erg om.
Nee, oké. Wat heb je meegenomen, Sander?
Ja, nou, deze is dubbel toepasselijk. Dat lukt niet altijd om het biertje aan te laten sluiten op het thema. Ten eerste vond ik het leuk, omdat het gewoon weer ons Castricumse huismerk is. De Duindouw biertjes van mijn collega Frank, van wie we overigens vandaag afscheid nemen, omdat hij van naar een andere school gaat. Maar Frank die heeft mij 6 Duindouw geleefd. En ik vond het wel leuk, omdat er voor het eerst in jouw opnamelocatie in Castricum zitten.
Ja, nee, goed bedacht.
Heb jij een idee de hoeveelste locatie dit is waar wij opnemen? Nee,
zou je dat bij? Oh, god.
Ik heb vanmiddag even een overzichtje gemaakt. Wat denk je wat de locatie is waar we het vaakst hebben opgenomen? Ik reken ondertussen al even aan.
Ja, ik denk toch in een van mijn vroegere huizen. Ja, ik denk op de Baan Singel.
Ja, zeker. Ja, hij is in de Baan Singel. Daar hebben wij 16 keer gezeten. We hebben het 10 keer in die woning daarvoor gedaan. Waar de straat Bloembeek heet. Ja. Ja. En 9 keer online. Dat is wel de meeste eigenlijk.
Oh.
Ja. En als je dan kijkt wat daarna het meeste komt. We zijn 7 keer naar de woning van een gast gegaan. En we hebben het ook, moet ik even goed kijken, ook 6 keer afleveringen on tour gehad. Nou, dat is wel een beetje de voornaamste.
Is hier ook een appje voor dat ik kan inchecken en dat ik jou kan verslaan?
Ja, dus nee, die Duindouw was op de pas. Want weet je hoeveelste locatie dit dus is? Wat gok je?
Even kijken hoor. Even snelle inschatting. Ik denk dat we al iets van 40 locaties hebben gehad.
Ja, we hebben er 31 gehad. Dus dit is de 32e. Okay. Ja. We hebben ook 5 keer op een advocatenkantoor gezeten. 4 keer bij Bas en 1 keer bij Christian.
Egmond de laatste tijd ook vaak natuurlijk. Ja, bij de brouwerij.
Zeker. Ja, en nu dus hier ook. Maar dit kan wel eens een vast prik worden. En ten tweede leek het me leuk. Want ja, zoals we allemaal weten, dankzij Orno, scheidsrechters zijn woest aantrekkelijk. Nee. Stront aan grijs heet het biertje.
Keurig.
Nou, dat is wel toepasselijk.
Een wijzen.
Ja. Klopt dat?
Ja, dat klopt wel.
Ja?
Ja.
Waar merk je dat aan?
Nou, waar merk ik dat aan?
Als ik aan jou denk, denk ik vooral iemand die gewoon rap van tong is. En,
ik zeg altijd wel wat ik denk, inderdaad. Ik ben wel rechter, recht toe, recht. Ik zal niks verhullen of zo. Ik zeg wel waar het op staat altijd. En dat wordt soms niet in dank afgenomen. Maar ja, dat is dan maar zo.
Maar ook adrem, tenminste. Je bent altijd wel vlot met een repliek. Dat heeft ook een voordeel, toch? Dan, denk
ja,
ik.
Waarschijnlijk wel.
Soms. Wordt er wel eens gegeind op het veld als scheidsrechter? Zeker. Doe je het vaak af met een grap?
Probeer het wel af en toe. Ja, natuurlijk. En soms werkt dat en soms werkt het totaal niet. Dus dan moet je het ook meteen weer terugschakelen, zeg maar.
Maar kan je jezelf een stijl toedichten? Dat je denkt van, nou, ik ben misschien wel juist autoritair of ik ben juist wel easygoing.
Als ik op die rapporten afga die ik krijg, is mijn sterkste punt waar ik altijd hoogst op score, is het managen van de wedstrijd. Dus dat betekent eigenlijk van, hoe ga je om met de situatie op het veld? En dat is natuurlijk constant verschillend. Je hebt wedstrijden dat er niks gebeurt, die kan iedereen wel fluiten. Maar ja, het gaat natuurlijk meer om van, je krijgt best wel veel derbies toegewezen. Of wedstrijden tussen nummer 1 en nummer 2. Ja, dan wordt er vaak iets meer gevraagd. En, ja.
Maar dan vooral
dat ik dan
je,
niet zo snel ben, dat is dan...
Dat je de regie hebt, of niet?
Ja, dat je een beetje goed met de omstandigheden weet om te gaan. En denk dat dat mijn sterkste punt is in de wedstrijd.
Ah, ja.
Kijk de KNVB ook op amateurniveau naar bijvoorbeeld het is een derby, dus we zetten er een sterke scheidsrechter op.
Ja, daar kijken ze naar. In principe stelt de computer stelt aan, behalve de derbies en de risicowedstrijden, die worden handmatig aangesteld.
Oh, oké. Okay. Ja, en wat is nou echt een derby in de regio die jij wel eens hebt gefloten, waarvan je denkt, ja, daar vliegen de vonken wel vanaf?
Bij mij in de regio was het dan Hollandia T tegen Vios heb ik wel gehad. En hierin heb ik ook wel Limmen gehad tegen Meervogels, is dat zeker wat dan de derby?
Ja, gesloten,
die heb ik ook wel gehad. En je hebt natuurlijk nog veel meer, maar... die wedstrijden vaak.
Ja. En ze zullen je niet aanstellen voor iets van petten, denk ik, toch?
Nee.
Je hebt twee petten op.
Ja, daar zit ik ook nog in het bestuur, dus daar wordt het sowieso. Je speelt ook veel te laag.
Ja. Hey, ik wil ook nog graag een beetje naar natuurlijk überhaupt onze verbindende factor waarom we hier zitten, AZ. En de link met scheidsrechters. Waar denk jij dan het eerste aan, Michael? Of... We hebben natuurlijk afgesproken om eventjes een... we kunnen meteen als rondje van drie. We hebben even gekeken, alle drie, onze drie meest memorabele scheidsrechtermomenten of scheidsrechterwedstrijden. Ik ben ook heel benieuwd waar de luisteraar aan denkt trouwens dan, als je aan AZ en scheidsrechters denkt. Ik moest wel even graven, maar toen ik helemaal bezig was, toen kwam het er driftig uit.
Dat viel mij ook op. We zeggen wel vaker dat onze herinneringen toen we tiener waren rond AZ-wedstrijden veel levendiger zijn dan de herinneringen van een seizoen van 3 jaar terug of zo. En toen jij dit vroeg aan mij, ging ik ook even graven in mijn geheugen. En toen kwam ik ook bij wedstrijden uit die toch al wat langer geleden zijn. Laat ik het zo zeggen, ik noem een aantal data en misschien kunnen jullie dan al raden wat de verbindende factor is.
Oké, ik wil de scheidsrechtersnamen noemen en dan de verbindende factoren. Maar goed, nee, kom met die data. Maar ik ben bang dat Figo en ik dan een strijd moeten gaan leveren. Maar bij Figo staat geen microfoon, dus ik ga winnen.
Dan kijk ik wel naar rechts en dan die stal zijn vinger wel opsteken. Die weet het beter dan ik.
Zijn middelvinger, denk ik.
Oké, de eerste datum. 1994-1997.
Dat was 97. Dat was AZ Groningen. 19 april. Willem II.
Nog steeds niet goed. Maar ik zoek één verbindende factor. Okay, niet per se de wedstrijd. Ja. Dus ik geef de tweede hint.
Ja,
19-8-2000.
Ja, dat was fijn dat AZ met Luinge.
Zo, dat had ik niet verwacht.
Die hadden wij ook op ons lijstje, Figo en ik.
Oké.
En de laatste van dat lijstje, je hebt eigenlijk al de verbindende factor genoemd, 26-1-2005. Nou ja, als je vraagt naar de vroegste AZ-herinnering met betrekking tot scheidsrechters.
Was dit ook tegen Feyenoord?
Dat was ook tegen Feyenoord.
Die bekerwedstrijd, en dat had ook te maken, het veld opkwam.
Ja, dat had ook te maken met Roelof Luinge. Ik moest gelijk denken aan Luinge. Ja, dat was echt eigenlijk wel een legend. Maar
hij loopt nog steeds op de velden rond.
Maar wat jij zei, 97, dat is niet die wedstrijd tegen Roda, toch?
Jawel.
Die twee rode kaarten?
Ja.
Oh, ja.
Ja, dat is de verbindende factor. En dat is ook de wedstrijd die gelijk in me opkwam. Ja, ik was toen ook nog jong. Even denken, oud. Ja,
maar was 10, dat in april?
Ja.
Was dat die wedstrijd die 2-2 werd?
Nee, het was 1-3 verloren. 1-0 achter. Toen kregen twee rode kaarten. En echt, ik heb het nooit terug. Ik weet geen of ze terecht of onterecht waren. Maar hij was gewoon überhaupt boos. Omdat het tegen AZ was. Dat was gewoon heel overzichtelijk het leven toen. Toen ging ik ook niet kijken, is het nou terecht of niet. Maar... ja, het ontplofte wel echt in het stadion. En toen werd het 1-1.
Als ik het me goed herinner, wat ik me toen... het was eerste seizoen sinds lange tijd dat we weer eredivisie speelden. AZ speelde natuurlijk een beetje onderling.
Ja, sorry hoor, maar ik ga nu toch eventjes... moet ik even goed kijken? Nou ja, goed, ga
ik
verder.
Ik neem even een slokje ondertussen.
Ik check zo nog even de datum. Nu begin ik ook
april kan ik me bijna niet voorstellen, maar ga door.
In ieder geval de wedstrijd tegen Roda, dat Luinge twee rode kaarten uitdeelde. En als kind was dat best wel heftig om mee te maken op de Molenaartribune. Want in mijn herinnering werd er ook nog aan dat grote gele hek, dat in het midden van de Molenaartribune, eigenlijk tussen het veld en de tribune zit, werd er ook nog flink aan geschud. En op een gegeven moment kwamen ook agenten met honden tussen de boarding. Dat had ik allemaal nog nooit meegemaakt. En ja, op mij maakte dat eigenlijk wel diepe indruk. En sindsdien is Luinge altijd wel een mythisch figuur geweest. Dat was ook van het spreekkoor Luinge komt de hout niet uit. Je hebt ondertussen een factcheck gedaan.
Ja, het was wel april. Ik had helemaal niet het idee. Want we hadden in februari nog 2-0 uitgewonnen bij Roda. Dat weet ik nog wel. Ik had helemaal niet in de gaten dat dit zo laat in het seizoen was. Want het is natuurlijk een degradatieseizoen.
Ja, er hing al in mijn herinnering een beetje een verhit sfeertje. Omdat AZ natuurlijk tegen degradatie vocht. Herinner jij die wedstrijd nog, Onno?
Ik weet wel dat we tegen Roda met 2 rode kaarten heeft. Maar wat ik net al zei, in mijn herinnering speelde die wedstrijd gelijk. Maar dat was dus helemaal niet zo.
We maakten gelijk en dat was heel bijzonder. En daar hebben we echt enorm om zitten.
Ja, dat was juist dat. Volgens mij met die rechtsback, Johansson.
Dat weet ik niet, maar dat verhitte sfeertje dat, bij dat gele hek, dat herinner ik me ook heel goed, ja. Ja.
En volgens mij zijn er ook nog wel beelden van terug te vinden. Een samenvatting heb ik een paar jaar terug ook nog op YouTube gezien. Nou ja, ga ik nog even nazoeken voor de show notes. Ja, Luinge wilde ik als verbindende factor dus echt gebruiken. Want ook vanwege Feyenoord AZ in 2000. De vermaarde stoot van Gaalen in de maag van Luinge. Waar Van Gaalen later over zei dat hij dat ook echt had gedaan.
Ja, die en heb dat... ik bevestigd. Heb ik
ja.
Ook,
ja. Ja, en daarna nog een keer, 5 jaar later, AZ Feyenoord voor de beker. Die herinner ik me nog wel vrij levendig. AZ was toen ook weer een beetje aan een opmars begonnen. Of flinking opmars onder Adriaanse. Troffen we Feyenoord in de beker. En ik zeg het nu uit mijn hoofd. Volgens mij was die wedstrijd eerder uitgesteld. Omdat hij op het laatste moment was afgelast vanwege slecht weer. Toen vond hij direct na de winterstop alsnog plaats. En toen liep er inderdaad ook iemand het veld op, vanaf MO10 ongeveer, toen Luinge rode kaart had getoond. Ik weet eigenlijk niet. Ik denk ook voor Van Gaalen. Weten jullie dat nog?
Nou, jij komt met zeggen. En ik durf niks meer te zeggen nu.
Ik dacht ook voor Van Gaalen. Ja, dus die relatie Van Gaalen-Luinge.
Ja, het opvallende wat ik me wel herinner, want in 2003... hadden we een beetje de vredespijp met Luinge gerookt. Want toen had je de laatste thuiswedstrijd tegen Excelsior.
Ja,
we hebben een vrij groot deel van de wedstrijd van Luinge toegezongen. En dat had er ook mee te maken dat we hadden toen... Ja, het speelde toen heel veel rond het stadion. En hij stond een protest toe in de rust. Dat we in die bandsite-shirtjes het veld op mochten. Een delegatie uit ieder vak. En ik mocht toen ook het veld op. En toen was het ook echt de hele tweede helft... We love Roelof Luinge. Hij kon ook echt nog lachen. Hè, want zo'n gast was dan ook alweer.
Ja, bijzonder figuur. Oké, op naar jullie wedstrijden. Wie begint van? Onno?
Ja, natuurlijk. Mijn eerste ervaring is natuurlijk wel in de AZDS, dat ik nog als jonge gast op het... Maar die is waarschijnlijk al vaker besproken, dus Van Mierlo, dus die wou ik eigenlijk...
Hij is wel eens genoemd, maar we hebben nooit echt op ingezoomd. Maar we hebben überhaupt het fenomeen scheidsrechters nooit echt op ingezoomd. Dat is...
Wat in mijn herinnering was, dat AZ maakte 3-1 en ze stonden te feesten vieren. En hij liet het spel hervatten omdat het buitenspel was geweest en het werd 2-2. Er gebeurden nog veel meer dingen. Dat is eigenlijk mijn eerste herinnering echt aan
de scheidsrechter. Hoe oud was jij toen? Was je toen tiener nog?
Ik denk dat ik 17 was toen. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk mijn eerste. En de tweede, om meteen door te gaan, en die had ik wel, dat is Ab Schuurmans. Ik weet niet of jullie daar wat van gehoord hebben.
Nee, kom maar op met de verhalen, want het is nieuw voor
me. Ab Schuurmans, scheidsrechter in de eerste divisie. Dus in onze glorietijd, jaren 90 hebben we het dan over. Ab Schuurmans was een scheidsrechter met heel lang haar. En in die tijd hadden wij ook allemaal vrij lang haar en matjes. En wij vonden het wel een leuk cultfiguur. Dus, en hij kon ook nogal aardig goed fluiten.
Ja, toen ook een matje, Orno.
Toen had ik ook, ja. Ik kan het nou niet meer voorstellen natuurlijk.
Dat zou ik wel zeggen.
Maar het bijzondere was die, niet een bijzonder voorval in de wedstrijd, maar... Hij floot eigenlijk goed en hij stond op de lijst om naar de Eredivisie te gaan. En de KNVB wilde dat hij zijn haar af ging knippen, want dat was niet representatief. Dus zijn promotie ging niet door, omdat hij zijn haardracht niet wou aanpassen. En dat is me altijd wel bijgebleven. Later is hij ook nog gewoon bij de KNVB in dienst gekomen. Volgens mij als scheidsrechterbaas of zoiets. Maar dus het is wel weer goed gekomen. Okay. En, hij heeft hetzelfde kapsel als ik nu. Dus ja, die vond ik. Die staat ook nog wel uit de jaren 90 in mijn
okay. laatste. Grappig. Het was dus geen gehaat figuur in de hout.
Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet bij onze. Nee.
Ja, oh, grappig. Dat, niet. Dat hoor je niet zo vaak. Ga verder.
Nou, Esteban laten we ook zitten met Nijhuis. Hmm. Want die is zeker vaak genoeg besproken. Dan wou ik eigenlijk op Dick van Egmond nog komen. Dat is de bekerfinale tegen Ajax. De oude scheidsrechtersbaas. Ik heb zelden me zo lopen erger aan een scheidsrechter. Hoe erg je Ajax die wedstrijd hielp om de beker te winnen. En ja, ik heb het later nog eens teruggezien, maar... Dat heeft heel lang diep gezeten, zeg maar.
Ja, nou, ik kan verklappen. Hij staat ook in mijn top 3. Welke momenten dacht je aan?
Volgens mij was het met Stam en Den Belen een moment. En er was nog een moment, maar die moet ik even
ja.
passen.
Nee, nou, dan haak ik er wel op in. Oké, okay. Nou, ik zie een beetje overlap, maar het valt mee. Want ik was dus aan het schrijven en ik dacht, eerst dacht ik, welk moment heb ik nou? Luin gewoon inderdaad helemaal op. Ik heb zoveel momenten dat ik toch een gedeelde derde plek heb, maar wel met een soort parallel. Bas Nijhuis, René Temmink en Pieter Vink. Ja, Bas Nijhuis, nou, Orno refereerde al aan, dat was, die toonde zich een ware legalist door rood te geven aan Esteban. Moet ik wel zeggen, ik kan er niet heel kwaad om worden. Omdat dan echt om één fout of vergissing of iets discutabels gaat, weet je wel. Ik vind het veel erger, en daar kom ik later ook op terug. Maar zoals met Nederland, Engeland ook, weet je wel. Dan kan je veel meer storen, omdat er allemaal veel meer momenten dood worden gefloten. En ook jouw Dick van Egmond voorbeeld. Maar Bas Nijhuis staat gedeeld op 3, René Temmink ook. Dat was in 2003, stonden 1-0 voor in de arena. En toen gaf hij een hele makkelijke penalty aan Ajax. Uiteindelijk verloor die wedstrijd met 3-2. Terwijl we toen eigenlijk voor de koppositie meestreden.
Was dat niet ook in een van de laatste minuten? Dat hij,
nee, juist best wel...
Ik dacht wel dat het heel spannend was.
Ja, juist de 3-2 was dat. Ja. Het was een hele, het ging op en neer qua scoren ook. En hij gaf inderdaad penalty voor die 3-2. En Pieter Vink... Iemand,
die hebben we ook besproken.
Daar zit ring a bell. Ja, welke wedstrijd?
Wat was het ook weer? We hebben hem besproken in de auto, maar ik ben het even...
Bijna. Warm. Ik weet niet of Figo te horen is. Hij zei Ajax AZ 2009. Het gaat om Ajax AZ in 2007. Het was die play-offs wedstrijd. We hadden al de bekerfinale gehad. Excelsior hadden gehad. Toen kregen we de play-offs om Champions League voetbal.
Ja.
Finale tegen Ajax. We hadden Twente uitgeschakeld. Thuis gewonnen van Ajax met 1-0. En Ajax probeerde heel lang te scoren. AZ was ook wel goed die wedstrijd. Arf Latsen nog op de lat. Op een gegeven moment scoorde Ajax in de tweede helft 1-0. En ja, dat had wel heel veel weg van buitenspel. En Van Gaal was ook vrij pissig over. Die benadrukte toen ook dat topclubs heel vaak bevoordeeld worden in dit soort wedstrijden. In cruciale wedstrijden, cruciale momenten. Maar goed, deze drie voorbeelden is allemaal uitwedstrijd bij Ajax. En gewoon één fout. Hè? En daar kan ik niet zo heel kwaad om worden. Wat ik erger vind, en die had ik op 2 staan. Op plek 2 is inderdaad Dick van Egmond. Omdat daar zoveel gewoon meer dingen waren. En jij noemde inderdaad al dat voorbeeld met Den Belen. Hoe heet het? Moet ik even uit mijn hoofd doen. Ryan Donk scoorde 2-0. Maar die werd afgekeurd vanwege Hens. Terwijl hij een enorme sweeper kreeg. Ja. Dus dan zou je al een penalty moeten geven. Wat volgens mij ook wel voor een hoop onmin heeft gezorgd, is dat zij dat Van Egmond zelf besloot waar de penalties moesten worden genomen. Aan de kant van het Ajax-vak. Dat was gewoon een aan opstaken. En ja, daar kan ik zo slecht tegen. En ook bij AZ, weet je wel. Ik heb wel eens naar een Europese wedstrijd of van, jezus, echt. Eén grote fout kan ik veel meer hebben dan
ja, dat heb ik
ook. Dat je een hele wedstrijd kapot fluit, of dat je steeds zit voor de tafel fluit, of... He, en wat je dus ook met Nederland-Engeland had, ik denk, ja, dit had gewoon een kans kunnen worden, weet je wel. En als dat meerdere keren achter elkaar gebeurt, wordt die frustratie veel hoger. En op 1 heb ik Daniel Stefanski.
Nou, wel, die weet ik niet, maar ik weet hoe die heet. Maar ik weet welke ik ook nog op mijn lijstje had staan, was die uitwedstrijd tegen Bode Klimt.
Ja, die penalty.
Ja, maar en dat het op het grote scherm herhaald werd, dat de spelers naar het grote scherm stonden te wijzen en de scheidsrechter mag daar niet op kijken.
Nee.
Die wenden zijn hoofd af, maar dit is wel een cruciale beslissing was dat geweest.
Ja, daar let jij dan op. Ik snap ook wel dat hij dat niet terugdraait natuurlijk.
Nee, maar iedereen stond te wijzen. Ze mochten het eigenlijk ook helemaal niet herhalen op het scherm, maar het gebeurde wel. En iedereen kon zien dat er niks aan de hand was. Ja.
Die schoot ook eens te binnen. Ja, die was echt heel... Dat is maar, ook weer zoiets. Ja.
Hoe die man heette, dat geen flauw idee.
Maar nog even...
Zeg jij iets? Daniel Stefanski?
Nee, zeg maar
niet. Nee, was een scheidsrechter in Den Haag bij AZ Partizan. En dat was ook zo eentje dat ik denk... Die liet al het getraineer en al het gezeik van die Partizan-spelers niet gaan. En ik werd daar toen echt zo kwaad om.
Maar moest je die naam opzoeken?
Ik moest wel opzoeken, dat wel. Dick van Egmond en zo hoeft er niet. Maar deze naam wel. Maar ik heb het toen zo gestoord. En die rode kaart die Boadu kreeg, was pas in de 82e minuut. Stond er 2-0 achter. Ja. 82e minuut rood. Toen kwam Freddy Drijf natuurlijk uiteindelijk. Ja. En dat was extra zoet toen. Maar ik herinner me zo hoe, weet je wel, dat er een Partizan-speler een leeg bekertje tegen zijn knie kreeg. En dat hij weer naar de grond dook, alsof hij dood was. En ook nog even het veld inrolde en al dat soort dingen, jongen. Dat is zo verschrikkelijk. En ja, dat vind ik veel erger dan een René Temmink of een Bas Nijhuis eigenlijk. Dan, als je dit soort dingen toelaat...
Maar ik denk dat het ook minder blijft hangen, omdat die wedstrijd eigenlijk een positief einde had.
Ja, precies. Dat dacht ik ook. Ik vind het knap dat je deze noemt. Want nu je het zo zegt, inderdaad, er was heel veel frustratie op zeg maar de Molenaar-tribune van Den Haag. De lange zijde.
De Molenaar.
Vlakbij gooide iemand nog een stoeltje. Ja, dat had ik nog nooit...
Een stoeltje. Ik dacht dat een lege beker was.
Nee, dat was niet die. Maar dat stond bol van de frustratie. Maar achteraf denk je, het was een mooie comeback. Wel grappig dat je hier gelijk aan denkt.
Goeie, dat is natuurlijk een beetje. En dat is misschien. Kijk, de rode draad bij mij is dat van de 5 die ik noem, zijn gewoon 4 tegen Ajax.
Ja.
Dat zegt misschien ook wel wat.
Daar ligt de frustratie ook vaak hoger, natuurlijk, als AZ supporter.
Misschien wel. Of het is echt zo, wat Van Gaal ook al betoogde: van tegen topclubs is het altijd weer. Dan moet AZ veel en veel beter zijn. Omdat je ook dat soort dingen misschien voor een deel wel tegen heb. En het blijft beter hangen. Maar ja, die negatieve dingen. Maar hebben jullie het idee dat AZ... misschien omdat wij nu vaak dominant zijn... Ik heb niet het idee dat we nou heel vaak echt te klagen hebben over de scheids. Als ik gewoon een heel seizoen bekijk... hoor ik me vaker de tegenstander klagen over de scheids... die dan in het voordeel van AZ was dan andersom.
Krekels.
Ja.
AZ krijgt al een paar seizoenen volgens mij relatief veel penalties.
Ja.
Heeft er ook mee te maken dat je vaak in het strafschopgebied komt. Ik heb wel het idee, maar goed, dat is meer sentiment, dat we vaker worden benadeeld in wedstrijden waar het er echt om gaat. Jij noemt nu die wedstrijden bijvoorbeeld tegen Ajax, belangrijke wedstrijden vaak, maar ook die Europese wedstrijden, dat we dus werden uitgeschakeld tegen Bode Glimt. Nou ja, die heenwedstrijd was wel cruciaal, die beslissing van de scheidsrechter. Is dat sentiment, is dat objectief waar te nemen? Dat vind ik moeilijk. Misschien kan jij er iets over zeggen. Kan je dit soort dingen een beetje objectief beoordelen?
Als het om AZ gaat, is dat lastig natuurlijk. Maar ik moet toegeven dat ik het nu veel beter kan dan 20 jaar terug. 20 jaar terug had ik, of 30 jaar terug, kon ik er ook echt heel kwaad om worden.
Ja.
En nu ben ik op de tribune ook heel vaak bezig. Oh, die had gelijk of had niet gelijk.
Ja.
En die jongens om me heen vragen, wat vond jij ervan? Dus dat gebeurt absoluut wel. En dat was 20 jaar terug of 30 jaar terug absoluut niet.
Maar er is iemand die nu ook alles doodrelativeert. Van, hij ook snapt die jongen wel.
Ja, misschien wel af en toe, ja. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk wel.
Ja, maar kan je dan ook beter ermee leven?
Ik denk het ook wel. Dat ik daar wel beter mee kan leven. Omdat je er ook wel in kan leven. Maar wat jij net aangeeft. Een scheidsrechter die inderdaad een hele wedstrijd. Verschillende beslissingen tegen één team nemen. Dat frustreert veel meer dan één beslissing. Je kan een scheidsrechter ook niet beoordelen op één fout. Hij kan verder een perfecte wedstrijd hebben gefloten. Maar ja, die ene fout, die onthoud je.
Het is, kijk, je denkt natuurlijk als supporter dat hij het tegen AZ doet. Je vat het heel persoonlijk op. Een fout denk je van, ja, zie je wel, hij is gewoon tegen AZ. Hij probeert de tegenstander te bevoordelen. Heb jij wel eens het idee, misschien vroeger, we hadden het net over Luigen, dat een scheidsrechter wel een dubbele agenda had?
Ja, laten we zeggen, je had wel scheidsrechter die je niet lag, zeg maar. Als we dan weer, wij kijken altijd wel van wie krijgen we? Oh nee, dat hebben we de laatste tijd een paar keer met Lindhout gehad. Van, weer een topwedstrijd, krijgen we weer Lindhout. Hebben ze weer Lindhout op een topwedstrijd van AZ gehad?
Heb je dat persoonlijk ook? Dat je denkt, die vind ik wel minder als die naar AZ komt?
Ja, natuurlijk. Ja, dat heb ik wel.
Vooral bij hem? Of ook, ik hoor heel veel gemopper over Joey Coy, maar die krijgen wij
Nee, die krijgen
niet.
We niet. Nee, die laat wel wat steekjes vallen hier en daar, zeg maar. Maar die krijgen we niet. Dus,
maar heeft het ook niet met zijn uitstraling te maken eigenlijk?
Absoluut.
Denk ik.
Tuurlijk. Ja, hij vindt zichzelf wel erg goed, denk ik. Terwijl hij is goed, maar erg goed nog niet.
Maar als jij als je Lindhout ziet staan, dan dat is eigenlijk degene waar het minst op zit te wachten. Als AZ'er.
Op dit moment wel. Op dit moment
is er iemand dat je denkt van, yes.
Nee, dat heb ik niet.
Niet als je, heb jij dat, Michael, een topwedstrijd dat je denkt, Makkely of Nijhuis komt?
Makkely, prima natuurlijk, dat is een uitstekende scheidsrechter. Ik denk dat, en Nijhuis hebben we het ook niet echt tegen gehad. Dat ligt ons ook wel, zeg maar, vind ik, als AZ zijn.
Ja.
Dus ik heb... Eigenlijk is het pas dat je begint te zeuren als er wat gebeurt. Van, zie je wel, hij weer. En als er niks gebeurt, dan heeft niemand het erover.
Nee. Wat je wel vaak van tevoren hoort, is als iemand... Stel, we spelen tegen Twente, was natuurlijk afgelopen... aan het eind van het seizoen het geval. Dat er dan iemand fluit uit die streek, uit Twente in dit geval. zijn jullie daar bang voor? Ik denk altijd met dit soort verhalen van... Ja, omdat hij daar toevallig vandaan komt, zal hij dan echt al zijn professionaliteit laten vallen en inderdaad echt Twente bevoordelen? Ik kan me dat niet voorstellen.
Ik geef ook even één aan je zoon, hoor.
Heel goed.
Even onze wijze biertjes.
Ik kan me dat ook niet voorstellen, maar toch vind ik het niet wijs om zo iemand op zo'n wedstrijd aan te stellen. Je moet gewoon alle schijn moet je vermijden. En als je dat... Je weet als je zo iemand aanstelt op die wedstrijd, dat je daar reactie op krijgt. En geef me een andere wedstrijd. Maakt niet uit. En dan,
Of moet de scheidsrechter dat zelf zeggen? Van, je hebt me aangesteld voor deze wedstrijd, maar ik wil geen gedoe. Ik wil de schijn van belang verstrengelen.
Dat doen ze ook niet, want ze willen natuurlijk heel graag fluiten.
Ja. Dus,
en ook, ik krijg wel eens als ik in het verleden bij mijn eigen club floot, dan zeiden ze altijd, je bent altijd een beetje tegen ons. Het lijkt wel of je expres schijn tegen wil hebben.
Ik sprak laatst Christian Beelied, die had dat ook wel. Weer die Orno Jan, Maar heb jij dat, Michael, bij scheidsrechter? Dat je denkt, nee, hè?
Nee, ik heb Luigen. Bij hem had ik dat. Maar goed, hoe lang is die
heden
al?
Heden ten dagen.
Nee, maar ik zat erover na te denken vanmiddag. Sowieso is het bij AZ wat minder dat iemand echt hele wedstrijd als zondebok wordt neergezet. Een scheidsrechter. De spreekkoren komen ook niet zo vaak voor. Vroeger was het wel eens dat gewoon minutenlang... bepaalde spreekkoren waren, dat de wedstrijd werd stilgelegd.
Ik merk dat het juist, in de Eredivisie eigenlijk niet, maar Europees, heb ik zelf al vaker frustratie bij een van die. Misschien stelt het ook in een soort cultuurschil of het ontbreken van de VAR, hè, dat kan ook natuurlijk. Maar proef jij dat ook, Orno, of niet? Dat er Europees, dat het vaak wat warriger is of zo? Dan komt weer een of andere, weet ik veel, Luxemburger of rare Pool.
Ja, dat weet je, als je in de Conference League speelt, dan krijg je ook niet de...
Ja, maar dat is toch...
Dan krijg je dan vaak is het niveau, dat soort landen
is
natuurlijk.
Is niveau gewoon minder, heb je het gevoel. En je hebt natuurlijk geen VAR. Dus dan kan je wel gaan zeiken over ieder buitenspeldoelpunt natuurlijk. En als er VAR is, kan je niet over zeiken.
Nee, dat is natuurlijk het voordeel van de VAR.
Ja, want daar wil je nog terugkomen.
Mooi bruggetje. Daar natuurlijk nog over terugkomen, ja. Dus... Het is natuurlijk lastiger, ook voor de scheidsrechter.
Maar ik vind het echt een verademing. De VAR. Ja, Als ik voetbal kijk, iedereen loopt erover te zeik van ja, wordt er per teen uitgeheet. Ja, ik heb liever dat ze het per teen
maar
uitmeten.
Maar Nederland-Engeland dan? Die noemde je net als frustratie. Kon je toen vinden?
Ja, maar dan ligt het niet aan de VAR. Dan ligt het gewoon aan dat ze een verkeerd gebruiken. En dat ze die nog even 2 seconden verder terugspoelen om die handsbal te zien. Of aan het interpreteren van wat er gebeurt. Maar ik heb liever dat ze hem 10 keer bekijken en dan een besluit nemen. Die ook misschien wel lastig is. Dan dat ze helemaal niet kijken, maar natte vingerwerk gaan doen.
Nou, op zich ben ik wel voor de VAR. Omdat het bepaalde situaties ook voorkomt. Dus je krijgt geen gekke dingen meer. Niemand deelt met een klap uit. Als de scheidsrechter niet kijkt. Of,
en veel minder protest gewoon.
Het blijft nog steeds discutabel. Het wordt nog steeds op verschillend geïnterpreteerd. Dus je krijgt nog steeds dat een VAR, de ene VAR, die beoordeelt het zo. En de situatie komt in de volgende wedstrijd ook voor. En een andere VAR beoordeelt het weer anders.
Ja, dus gaat het om de inconsequentie eigenlijk.
Het is nog niet helemaal...
Nee, maar het is toch wel, laat ik zo zeggen, voor 80% afgenomen. Het gezeik eromheen.
Denk ik dat we wel naar ergens anders heen moeten, want het kost nu veel te veel tijd.
Maar ik vind, in het begin kost het veel tijd. Want dan gingen ze om iedere struikelpartij moesten ze kijken. Nu is het gewoon, het was inderdaad Hens, ga lekker door met die penalty.
Ja, voor mij mag het nog sneller.
Ik ben het Amerikaanse honkbal gewend. Daar zijn ze om 3 dagen aan het delibereren erover. Ja. Dus het is wel verbeterd, vind ik. En ik vind altijd dat gezeik van... Ja, ze moeten die VAR afschaffen. Want ze gaan nu helemaal lijnen trekken. En dan scheelt het maar 2 centimeter. Ja, dan moet je het juist doen. Want dan heb je dus...
Het zijn wel verschillende dingen.
Dan is het objectief.
Hè?
Het moet toch objectief?
Ja, maar dat kan je in theorie objectief meten. Of een bal over de lijn is of niet. Maar bijvoorbeeld Nederland-Engeland, die penalty... Dat blijft gewoon een beoordeling, hoeveel beelden je ook hebt. Dus het soort streven naar een objectieve waarheid op dit gebied, dat kan niet. Een scheidsrechter moet het beoordelen. Dus soms denk ik ook dat we proberen iets na te jagen wat niet bestaat. Ja, iemand moet gewoon die knoop doorhakken. Ga ik hiervoor fluiten of niet? En dan kan je het nog 20 keer in slow motion bekijken. Maar nog steeds moet iemand dat beoordelen. En ik denk wel... Hoe vaker je het in slow motion bekijkt, hoe eerder je geneigd bent. Ja, er is contact.
Maar dat weet scheidsrechters ook wel. Dat in slow motion er anders uitziet natuurlijk. Het gaat mij erom dat ik liever heb dat ze dan bij zo'n besluit toch even wat langer kijken. En in ieder geval een eerlijk besluit nemen. Dan dat ze niet gaan kijken en een oneerlijk besluit nemen.
Maar is dit eerlijk?
Nou, dat weet ik niet. Zou jij hem geven, die penalty?
Als er geen VAR was geweest, had ik hem niet gegeven. En op het moment dat ik hem in herhaling terugkeek, zei ik... hij gaat een penalty geven. Of ik had daar persoonlijk geen penalty voor gegeven. Omdat de bal was al geschoten. Het was geen bewuste actie.
Ja, dat vind
actie.
Ik ook nog was geen, het was belangrijkste geen bewuste, argument.
Het was, inderdaad was er contact. Maar hij had de bal al geschoten. Ja. En als ik dit had moeten beoordelen, had ik geen penalty gegeven. En niet omdat het Nederland was. Maar...
Waarom geeft hij dan die penalty als hij al geschoten is?
Ja, er is wel contact.
Argument, het feit dat hij al geschoten is? Dat...
Nee, dat is dan... Het blijft contact zijn. Blijft op papier een overtreding. Hij kan hem geven. Weet je het, als je gaat kijken, dan geeft hij hem.
Je hebt dan als scheidsrechter niet alle macht. Want hij krijgt een seintje van... Hey, je moet even kijken. Kan hij ook zeggen, ik ga niet kijken? Ik ga gewoon
Hij had wel kunnen kijken en zeggen, ik geef geen penalty.
Ja, oké. Okay.
Dat gebeurt vrijwel nooit.
Het gebeurt heel af en toe. Maar dan weet hij ook, dat was zijn laatste wedstrijd waarschijnlijk op het...
Het denken van leiderschap, hè? Ja, dat je een wedstrijd kan managen.
Zou jij wel eens met een VAR willen fluiten?
Ja, dat zou natuurlijk heel interessant zijn. Ik ben wel eens in het VAR-centrum geweest in Zeist. Maar dat lijkt me wel grappig, ja, inderdaad, om dat te ervaren.
Want wat heb je daar gezien?
Mag ik trouwens, wil je nog een wijzen bier aangeven?
Ja, ze waren niet actief bezig, hoor. Ik heb gewoon een rondleiding gehad hoe het werkt allemaal. Alsjeblieft. Het is gewoon een hulpmiddel. En de belangen zijn zo groot tegenwoordig. En op het niveau waar ik fluit, joh. Weet je. Je praat er nog een keer over na de wedstrijd.
Limmen meer vogels wel nodig. Dat moet je niet onderschatten.
Oké, dan praten ze er nog 2 dagen over dan.
Maar toen de VAR net was geïntroduceerd in de Eredivisie. Ik herinner me nog, misschien was het wel letterlijk de eerste wedstrijd met de VAR. Was Zwolle tegen, ik weet de tegenstander niet meer, Heracles of zo. En toen stond er een busje gewoon naast de tribune van het stadion. En toen werd dat busje bestormd.
Ja. Daarom hebben ze dat centrum in Zeist natuurlijk ook gemaakt. Waar alle beelden
waren. Ja, het is heel triest, maar het is ook wel grappig. Maar nu is het dus zo, bij elke wedstrijd zit er dus iemand in Zeist in die speciale kamer te kijken. En die heeft dan live contact met de scheidsrechter.
Alle verbindingen zijn naar Zeist toe.
Zeg maar werd hij ook echt bestormd? Ik denk gewoon dat iemand misschien een klappen tegen haar gaf toen hij naar zijn auto liep of zo, weet je wel. Dan noemen ze een al bestormd.
Ja, een beetje heen en weer geschud.
Ja. Oranje supporter van La Lettre. Ja. Maar is er iets waar wij als supporter dan meer oog voor moeten hebben? Als je het over scheidsrechters hebt. Dat je zegt net op de tribune ben je het altijd wel een beetje aan het downplayen. Maar ja, is er iets wat wij niet zien?
Weet je, ik denk als je een gemiddelde AZ-supporter een spelregeltest laat doen. Dat 80% hem niet haalt. Dus laten we eens beginnen met dat de kennis van de spelregels bij een gemiddelde voetbalsupporter is. Dat is zelfs bij spelers.
Jij staat ook boven in vak S, Onno.
Dus, en trouwens, bij de spelers is dat ook zo, hoor. Want ik krijg soms ook in de eerste klas of in de tweede klas soms opmerkingen. Ik denk van, op zich, ook van aanvoerders. Ga je de spelregelboekje nog eens nakijken, vriend. Met twee man aanvallen is altijd de grootste scheids. Twee man. Ja, ze mogen hier met 11 man aanvallen. Weet je, dat is een beetje standaard antwoord dat je geeft. Maar zo zijn er nog legio voorbeelden. En dat kan je dan makkelijk afdoen natuurlijk. Maar een beetje spelregelkennis zal een hoop schelen.
Ja, maar is er iets dat wij dan ook moeten snappen dat, hoe zeg je dat, als supporter, waar de scheids tegen aanloopt? Ik bedoel, scheids heeft wel die spelregelkennis, maar... Dat je denkt van ja, als ik...
Je kan dingen gewoon soms niet zien. En voorheen was ik daar... ik zeg nu gewoon in het veld dat ik het niet gezien heb. En dan zeg ik ook van, je kan best gelijk hebben, maar ik heb het niet gezien. En dat wordt gewoon veel beter geaccepteerd dan ik zeg, nee, het is linksom of het is rechtsom. En dat deed ik vroeger wel, maar dat leer je gewoon op een gegeven moment. Dus geef gewoon toe dat hij gelijk kan hebben, maar dat jij het niet gezien hebt. En dat wordt vaak veel beter geaccepteerd.
Ja, ja. Is dat ook nodig, denk je, of tenminste heb je het idee dat het ook wordt geaccepteerd in de Eredivisie bijvoorbeeld? Of?
Nee, want dan kijken ze het wel terug natuurlijk, dus dat is wel wat ander.
Nou, niet altijd, niet als het om ingooi gaat.
Nee, dat is waar. Ze gaan wel vrij snel weer door. Ik denk niet, pas als er een situatie uitkomt waar een doelpunt uitkomt, dan gaan ze zeggen, ja, maar het was uitbal was voor ons.
Is dat niet ook niet... Ik bedoel, het gezeik is toch ook gewoon ook 80% afgenomen als je kijkt naar de periode voor de VAR. Want
in het amateurvoetbal zijn ze nu ook bezig dat het alleen de aanvoerder nog contact mag hebben met de scheidsrechter. Want ja, het is wel een probleem. Er zijn gewoon veel te kort scheidsrechters. En de scheidsrechters die op de amateurvelden rondlopen, het gros is 50 plus. En dus ja, het is...
Ik ga niet naar jouw leeftijd vragen.
50 plus. Dus... ja, het is niet het makkelijkste baantje, om het maar zo te zeggen.
Dat is goed dat je het noemt, want wij zeggen van... wij hebben een beetje een negatieve insteek aan welke scheidsrechter erger je het meest. Maar laten we het eens omdraaien. Als jij zo de Eredivisie ziet van de afgelopen jaren... wat zijn nou spelers waarvan jij denkt... ja, als ik die als scheidsrechter tegenover me had, zou ik er heel snel klaar mee zijn?
Nou, sowieso alle jankertjes... Dus de Noah Langs en dat soort gasten, die kunnen mij wel, die heb je op de amateurvelden natuurlijk ook lopen in andere gradaties. Ja, daar zorg ik dan dat ik wel vaak in de buurt ben, zeg maar, om het kort te houden. En dat zien ze op een gegeven moment ook wel. En dan zeggen ze er ook vaak wat van waarom loop je altijd bij me? Ik zeg, nou, omdat je dat nodig hebt. En vaak helpt dat. En soms werkt dat ook niet, hoor. Want dan, maar dat vind ik wel het vervelendste. Van die vervelende, jankende, zeurderige. En waar ik me erg aan stoor aan die coaches langs de lijn. Die de boel lopen op te hitsen. Want dat is ook vaak... de helft van de incidenten gebeuren... omdat de begeleiding langs de kant gewoon slecht is. En de andere helft is vaak slecht assistent.
Ja, en als we naar die derde helft kijken, hè, de slechte scheidsrechter. Nee. Wat ik me afvraag, je zegt nu van ja, die coaches, of tenminste, die jankers van spelers. Heb je het ook wel eens bij AZ? Dat je kijkt van, jezus jongen, laat die scheids met rust.
Nou, volgens mij valt het bij AZ allemaal wel mee.
Ja, valt het niet te erg mee? Ga ik het weer omdraaien, maar...
Ik denk dat ze daar ook wel gewoon te horen krijgen van ja, het heeft toch geen zin.
Het lijkt mij echt een
focus op andere dingen.
Het lijkt mij een pijler bij AZ, hoor. En ergens vind ik het ook wel prettig, hè, dat als ik weer de parallel met honkbal trek. Als ik aan slag sta en ik krijg een slagbal, of het is, ik vind dat ik een onterechte slag krijg, vind ik het veel sterker staan als het gewoon accepteert en gewoon, nou, op volgende bal, weet je wel. En dat vind ik ook dat ze bij AZ dat eigenlijk wel heel goed doen, weet je wel. Dat ze veel meer accepteren. En ja, al naar de volgende actie kijken.
Dat is bij de jeugd helemaal zo. Als je bij de jeugdelftal van AZ kijkt, die zijn helemaal daar. Ja, die gaan geen eens protesteren.
Belangrijk. Aan de andere kant denk ik, kan het je niet iets opleveren als je toch een beetje die scheids bespeelt of zo? Hoeven niet allemaal Van Bommels te heten. Er zit nu Van Bommel natuurlijk, maar...
De ene scheidsrechter zal er wel gevoelig voor zijn en de andere niet. Ja, tuurlijk, er zullen scheidsrechters zijn die er wel gevoelig voor zijn.
Wat ik zeg nu, ik vind het heel prettig om te kijken dat AZ-spelers meestal kijken naar de volgende actie. Niet erover zeiken, niet erover door blijven zeiken. Aan de andere kant vond ik het ook een verademing. Nou ja, als we toch weer naar die Bas Nijhuis-wedstrijd kijken. Dat er gewoon 11 man op die scheids afstormt. Van wat doe jij dan, man? En dat vind ik ook wel eens lekker.
Ja, en we hebben het over houding, hè? Kijk, dat AZ-supporters... dat AZ-spelers niet in protest gaan, oké, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze het per se snel van zich af kunnen schudden. Want dat hebben we afgelopen seizoen gezien. Best wel labiel elftal. Hoeft maar één tegenslag te zijn en je ziet het gewoon in elkaar storten. Ik vind het ook fijn hoor dat ze niet als gekken die scheidsrechter belagen, maar dat is natuurlijk niet synoniem aan makkelijk van je af kunnen zetten. Het kan ook een soort gelatenheid zijn die erin is geramd. Dat je juist denkt van, nou, iets meer pits. Of je het nou moet uiten of niet. Dat is misschien ook wel welkom. En bij Jansen was de kritiek ook best wel vaak van, dan loopt het niet en dan staat hij apathisch met zijn handen over elkaar langs de lijn. Het is ook wel een beetje een imago kwestie. Je moet misschien soms ook naar het publiek toe wel een beetje laten zien van... Ik kom wel op voor onze belangen.
Nou ja, hij wil ook dat een vuurtje wordt opgepookt als er rood wordt gegeven.
Kan soms ook helpen.
Ja. Ja. Wat zou Martens dan zijn spelers moeten meegeven? Hè? Je gaf al aan vanuit de jeugd wordt er echt goed op gehamerd. Wat denk je dat belangrijk is voor spelers richting scheids?
Ja, ik denk dat Martens niet speciale opdracht aan zijn spelers voor geeft, hoor. Met de aanvoerder zal hij wel bepaalde dingen afspreken, maar je weet toch dat het 9
van
de dingen
is. Maar ook als je zegt van joh, je staat 2-1 voor en het is 90ste minuut blessuretijd. Ja. Het is toch handig om dan te gaan liggen. En kramp te feinzen om het ritme van de tegenstander
te halen.
Oh,
zo bedoel je. Ja, ja. Nee, ik denk niet dat het zo gezegd wordt van als de 90ste minuut is, ga jij eens eventjes lekker liggen.
Maar dat gebeurt dan toch heel te weinig bij AZ. Zeker in de Europese wedstrijd. Dat je jongens trekken hem even over de streep.
Ja, dat zie je wel bij andere clubs meer gebeuren.
Dit is
inderdaad.
Niet goed voor Maart.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, ik denk dat AZ toch wel wil blijven voetballen altijd. En, misschien moeten ze daar in sommige situaties inderdaad bij een voorsprong ook... Soms is het over een andere boeg gooien. Maar kunnen ze dat ook?
Tip even door.
Kunnen ze dat ook? Dat is de vraag.
Aan Maarten.
Het leek wel alsof er iets meer hardheid eind van het seizoen in de ploeg kwam. Onder Martens sleepte ze zo'n overwinning toch wel vaak alsnog over de streep. Wat onder Jansen niet
en ook
lukte.
Het ombuigen natuurlijk, maar het vasthouden vind ik echt wel belangrijk. En dat was inderdaad wel een grote frustratie aan het begin van het seizoen. Ja.
Ja. We gaan naar het komende seizoen en we gaan voorspellen. De glazen bol.
Hey.
Is het weer zover?
Ja.
We hebben nagedacht over nieuwe vragen voor dit seizoen. Want we gaan, morgen, als we hem online zetten, gaan we ook gewoon de inschrijving openen voor de glazen bol.
Ja.
Ja, de eerste vraag, dat is eigenlijk een traditie. Die blijft dit jaar weer hetzelfde.
Speler van het jaar verkiezen.
Ja, volgens de AZ fanpage.
Ja, precies. Ja, want daar hebben we ook wel eens wat luisteraarsvragen over gehad. Maar wat de fanpage doet, ja.
Ja.
Ook al kunnen we het zelf beïnvloeden. Het is niet helemaal cijfer, maar we doen het toch.
Ja, dat wordt sowieso de eerste vraag. Twee andere.
Speler van het jaar, zeg het maar.
Sadiq.
Sadiq, kijk. Mooi, moeten wij het al zeggen, Michael? Of wacht even tot vlak voor de competitie staat.
Nee, laten we het ook doen. Ik moet bekennen dat ik het niet heb voorbereid. Maar het schiet me nu te binnen. Ik zou het wel leuk vinden als Koopmijners zo'n ontwikkeling doorzet. Okay. Dat hij het gaat laten zien. Dat zou ik wel echt heel leuk vinden voor hem en voor de opleiding. Jij?
Ja, ik schrijf met potlood Davy Klaassen op.
Oh, jezus.
Jongen, die scoort altijd als AZ speelt. Dus ja.
Okay. Kunnen er ook mensen uitgesloten worden van deelname?
Ik heb een pende genoteerd. Goeiedag zeg. Oké, de tweede vraag. Dat was een suggestie van jou, Sander. Vond ik een goede suggestie. Het viel jou op dat we eigenlijk voor elke nobody tegenwoordig een minuut stilte houden. Hoeveel minuten stiltes gaan we dit seizoen voorafgaand aan officiële wedstrijden houden?
Ja, we moeten het ook wel goed bijhouden. Maar goed, daar hebben we onze bronnen voor, denk ik.
Vier.
Hm?
Vier?
4 minuten stilte, denk ik.
Nee, 4 keer een minuut stilte.
Ja, okay. Of 1 keer 4 minuten stilte. Nee, dan kan
zeg jij het maar.
Oh, ik zeggen, Jezus, ja. Nou, we hebben natuurlijk al die vaste minuut stilte. Hè? Altijd in januari of zo. Zo vast weer een van de UEFA-bobo doodgaan vlak voor AZ tegen Kloes of zo. Nou, ik ga voor 5.
Oh, ik zag net ook iemand 5 gebaren achter je.
Oh, echt? Ja, ja of hij wilde 5, ja, ik weet niet, 5 bier. Heb je 5 foto's gemaakt?
Ja, nee, 4 of 5.
Ja, jouw vader staat altijd met zijn knieën gebogen op de foto, is me opgevallen. Is dat, nou, doe je dat expres of niet?
Specifieke interesse, maar... Ja.
Ik zal er eens op letten.
Geen flauw idee.
Bij iedere voetbalwedstrijd zie ik je altijd zo met je knieën gebogen. Of toen je op het veld mocht, knieën gebogen, oranje shit.
Altijd was
het een schrie. Nee. Omdat die onzichtbare paraplu vast.
Paraplu.
Ja, oké, okay, dat is
zijn. Oké, ik zeg 6.
5, ja.
6 wedstrijden. En de laatste. We kregen een luisteraarstip voor de glazen bol. Jij kreeg die.
Eswin stuurde een berichtje van wat misschien een leuke vraag is voor de glazen bol is... Hoeveel jeugdspelers maken hun debuut in AZ1? Dus officiële. Dus wat verstaan we onder officiële? Ze hebben nog niet gespeeld in een officiële wedstrijd. Maar tijdens de officiële wedstrijd komen ze voor het eerst erin. En ze hebben de jeugdopleiding van AZ doorlopen. Dat wordt hem dan?
Ja, dan moeten we misschien nog wel even wat specificeren. Want stel, iemand is vorig seizoen overgekomen... Nou ja, laten we zeggen minimaal 3 jaar in de jeugdopleiding doorgebracht.
Oké. Okay.
En ik vind het wel echt een leuke vraag. Want dan denk je gelijk aan een Kees Smit of zo. Maar die heeft al lang al zijn debuut gemaakt.
Dus... Daarom zeg ik ook 1.
1?
Ja.
Heb je dan ook specifiek iemand?
Ja, ik denk Louis Schouten. Ah. Ik denk dat het enige is.
Heeft hij nog helemaal geen minuten gemaakt? In het eerste?
Ja, dat is de vraag. Die moeten we even opzoeken. Maar de online inschrijving staat nog niet open. Dus ik kan
nee, maar deze telt wel.
Want dat telt Davy Klaas ook.
Eén. Ja, dat zou best wel...
Ik ga voor 2.
2. Nou ja, ik zet dan in op 5.
Ah, ja. Dan wil ik ook namen horen van je.
Ja, geen idee. Ik laat me verrassen.
Davy Klaassen. En jij, Figo? Even alle 3 de vragen. Speler van het jaar?
Christian Belic.
Oké, en jij zegt minuten stilte is 5 dus?
Is inderdaad 5, ja.
Jeugdspelers?
Ik denk 4.
4, oké. Nice. Nou, genoteerd allemaal.
Oké, als je dit
winnaar,
hoort...
Hoe moet ze inschrijven?
Dat kan via podcast67.nl/glazenbol. Dus podcast67.nl/glazenbol. Ik denk volgende aflevering kunnen ze ook nog meedoen. Maar zodra de eerste competitiewedstrijd begint, is de inschrijving gesloten.
Ja, winnaar potje in de skybox bij... Bij Rodi, bij Dick.
Ja,
ja ik weet nog niet ontzettend zeker. Ik heb Dick gebeld. Maar alsof hij precies op bent dat hij met Onno in Berlijn zat.
Oh.
En hij heeft nog niet teruggebeld. Dus ik ga ervan uit dat het goed is.
Heb je ook gezien dat Dick zei... Oh, Sander weer.
Ja, natuurlijk heb ik dat gezien.
Wegdrukken, die Klaassen laffen.
Ja, zo stond je ook in die telefoon van hem.
Nog rectificaties?
Rectificaties, ja... Moet ik hem eventjes...
We zaten met Frits Wester vorige maand.
Ja, klopt. Ja. Nou, ik kreeg wel een mooi van degene die de glazen bol vorig jaar bijna gewonnen had. Moet ik even naartoe. Erwin Walbeek, die zei... Ik zat er inderdaad dichtbij. Maar hij kwam erop terug dat jij, moet ik even mijn geheugen graven. Jij zei bij de aflevering bij Frits, zei je, er waren benaderingsvragen. En dan noemde jij de Bruno Martens Indy vraag en het aantal uitverkochte wedstrijden. Maar hij zegt, die laatste is dan geen benaderingsvraag.
Ja, daar moet ik even over nadenken. Ik snap hem nog niet helemaal. Maar hij had twee punten.
Nee, maar Bruno is meer een benaderingsvraag, omdat het natuurlijk om een veel groter getal gaat. En uitverkochte wedstrijden.
Oh, is Bruno, ja, ik snap hem nu. Aantal minuten vroegen we.
Ja, klopt. Ja. Dus als je na het zegt van, joh, hè, dat is de laatste vraag waar het om gaat. Als die andere twee gelijke stand is, dan is dat je benaderingsvraag. Dat was het punt. Dus nu, want kijk, dit is natuurlijk, we beschouwen dit even als positieve feedback. De benaderingsvraag nu, die is er niet echt. Want minuten stiltes, ja, ik hoorde net de antwoorden. Die waren een beetje rond de 3-4-5. En zijn de jeugdspelers waren de antwoorden ook rond de 1-2-3.
Het is allemaal zo concreet dat we ook meerdere winnaars zouden kunnen hebben.
Een hele volle Skybox, Dick. Ik zal wel even bellen binnenkort. Ja. Dick, heb je nog 400 plekken? Ja, dus misschien moeten we daar nog even over nadenken.
Ja, daar moeten we over nadenken. Ja,
dus bedankt Erwin, want je brengt ons wel op een inzicht. En hij gaf nog even aan dat AZ zelf zegt dat ze 11 keer uitverkocht waren afgelopen seizoen. En wij zeiden 10 keer.
Wij noemden 10.
Maar daar zou je ook nog even in moeten duiken waarschijnlijk.
Dan moeten we inderdaad induiken. Nou ja, ik ga checken. Ik heb wel het idee, AZ noemde dat de laatste tijd zo vaak. Aantal uitverkochte wedstrijden, dat ik soms ook denk dat ze wel heel snel het bordje uitverkocht omhoog houden. Ook omdat bij sommige wedstrijden worden ook wel veel jeugdteams uitgenodigd. Goed, uitverkocht is uitverkocht, geef ik toe. Maar ik geef niet AZ nu zomaar gelijk daarin. Dat wil ik wel even checken hoe dat is
gegaan. In ieder geval die wedstrijd met 400 podcastluisteraars, die is nu al uitverkocht.
Ja, nu wel.
Ja. Ja. Oké. Even kijken. Dat was hem wel.
Heeft ons publiek nog iets toe te voegen? Hebben we nog iets gemist? Nog een laatste vraag?
Nee, vooralsnog niet.
Oké.
Een laatste vraag. Nee, het was leuk om een keer als gast te zijn.
Ja, dan wou ik vragen. Hoe was het? En hoe ziet jouw dag van morgen eruit, gast?
Het wordt gewoon een dagje werken. Dagje werken.
Bij de Spar?
Ja hoor. Wordt eigenlijk een beetje knap weer een paar dagen. Dus eens kijken of we nog wat drukke centen tijd binnen kunnen harken.
Ja, nou, dat klinkt goed.
Om onze Europese uitwedstrijden te financieren.
Aanvankelijk zei je, juli en augustus wordt heel lastig voor me. Ja, dat je eigenlijk zo makkelijk kon, is niet heel goed nieuws.
Het is een zuinig seizoen tot nu.
Ja, oké. Nou, we hopen op inderdaad een goede zon. Dus een dagje werk. Hoe ziet het voor jou morgen uit, Michael?
Ik ga morgen wel naar Haarlem, dus wel weer pendelen. Maar dat is voor werk. Ik werk een dag voor NA Nieuws. Verslaggeving in regio Haarlem. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Hoor ik morgenochtend. En 's avonds, ja, ik word echt volwassen. Moet ik me op belastingaangifte gaan storten. Dus ik weet dat je gevoelig voor bent. Maar ik moet toch ook ergens monteren. Dus dat ga ik toch noemen.
Ja, ja. Tijdens de belastingaangifte.
Ja, zoiets. Ja, als dat maar goed gaat.
Ja, en maar jij? Je hebt geen boekhouder of zo. Je moet gewoon zelf alles invoeren. Of,
Ja, ik werk nu al als freelancer. Dus die btw-aangifte, die moet ik nu wel. Nou, ik heb hierna nog wel ruim een week. Maar die moet ik wel rond deze tijd gaan inleveren. Ja, moet ook gebeuren.
Tweede kwartaal afronden.
Ja. Jij laatste dag met je klas.
Ja, klopt. Ja, inderdaad.
Wat gaan jullie doen? Schooldag. Pannenkoeken eten? Nee. Dat deden wij vroeger altijd.
Ja, echt serieus? Ja. Oh, goed idee. Ja, het is nu tot te laat voor om dat te regelen. Nee, ja, ze mogen spelletjes mee en buitenspeelgoed. En vooral heel weinig doen, denk ik. Ja, vandaag al een beetje afscheid gevierd. Heel veel cadeautjes gehad.
Wat heb je gekregen? Ja.
Nou, heel veel chocola.
Oké. Waar komt dat vandaan? Heb je dat een keer laten
weet
vallen?
Ik, ik heb liever dat gewoon een biertje of wijntje geven. Maar dat gebeurt gewoon niet zoveel.
Oh ja.
Nee,
ja.
Nee, het is allemaal douchegel en geurkaarsen.
Dat zijn genoeg.
Ja. Ja. Maar nee, en ik ga morgen een begin leggen aan. Ik wil even denken of ik dat kan zeggen. Ik ga zaterdag even een culinair etentje. En ik moet morgen even met 3 vrienden. En het thema is unwrapped, dus dat je iets uitpakt, zeg maar.
Ja.
En ik heb via een collega van mijn vriendin heb ik 2 wijnen uit Mauritius. Ik hoop niet dat ze dit luisteren, want het moet nog een verrassing worden, maar dit gaan ze niet luisteren. 2 lychee wijnen, gemaakt van lychees.
Maar je moet zelf koken?
Ja.
Ah.
Maar ze moeten dus gaan... Ja, het is niet van drijven. Dus ik hoop... ze moeten het gaan raden. En ik ga er allemaal kroketjes maken met allemaal verschillende inhouden. Dus dan moeten ze gaan raden wat de inhoud van dat kroketje is. Bijvoorbeeld een kroketje met... Nou ja, kan garnalen zijn of met chorizo-worst of iets anders. Dus als ze dit wel hebben geluisterd, dan...
En als ze het goed raden, gewoon weer een wedstrijdje skybox.
Zijn het...
Dick, nog één vraag.
Daar zijn al kroketten, Michael. Ja, dus... nee, maar ik moet morgen wel al soepkip in... om een roe te maken voor de kroket. Ja. Dus dat vergt wat voorbereidingstijd. Maar ja, dat is wel... ik zit aan de ene kant het schooljaar heel erg af te sluiten. Aan de andere kant zit ik... alvast daaraan vooruit te denken.
Ja, nou, volgende aflevering, dan ben je terug van vakantie. Ja. Ben je weer helemaal scherp.
Ja, je klonk een beetje van, bedankt voor de info. ik ga verder.
Bij de knippen we er wel even uit.
Ja. Bij de roe haakte ik een beetje af. Goed, ja, misschien wordt het tot in Castricum, maar zullen we toch maar tot in Alkmaar erin?
Ja, we hebben wel al een warm bandje met een mogelijk volgende gast. Dan moeten we iets verklappen? Of,
Nou, we moeten nog een datum prikken. We gaan het wel aankondigen via de socials,
ja.
Maar als het rond is.
Het zou kunnen dat we dan een beetje richting het zuiden van het land gaan.
Ja.
Toch? Is dat, of moet ik nog meer prijs geven? Hij zit niet in een kroketje.
Nee. Hij lijkt wel... Nee. We gaan kijken of het nog doorgaat.
Okay, hele flinke kroket.
Goed, tot in Alkmaar.
Tot in Castricum.
Castricum.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Output Media.